onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan op een afwijkende manier deze tweede Pinksterdag zingen. En u mag dat thuis hardop doen. En hier mag u in gedachten meezingen. Psalm 67, het derde vers. 67 vers 3. De wolken zullen Heer u loven. O Heer, u loven altemaal die de aarde vruchtbaar maakt van boven, dat soms op haar gewas onthaal. God is ons genegen. Onze God geeft zegen. Hij die alles geeft, hij zal zijn geprezen. Hem zal alles vrezen wat op aarde leeft. Daartoe is de Pinkstergeest uitgestort op dat alles hem looft en vreest. 67 vers 3. Ook op deze tweede Pinksterdag doen we belijdenis van het geloof met de 12 artikelen. De apostolische geloofbelijdenis. En aansluitend mag u meezingen in gedachten of neuriën. Psalm 119, het 86ste vers. 119 vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. En dan is dat maar ons hart. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Wanneer ik door uw geest, de Pinkstergeest, uw wetten leer. Dan zal mijn tong uw redenen vermelden. Want uw geboden zijn waarlijk recht, o Heer. Gij zult de vlijt van die u zoeken vergelden. 119 vers 86 is ons antwoord op de belijdenis van het geloof. En ieder van u spreekt dan met mij in zijn of haar hart en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Voor wij het woord van de Heere openen in Handelingen 2, zoeken we allereerst nu zijn aangezicht in het gebed en wij smeken om zijn zegen en de verlichting met zijn geest. Laten wij bidden. Heere, wij loven u. Allereerst al om het feit dat wij op deze door de weekse morgen, op maandagmorgen, bij elkaar mogen komen. In dit huis of thuis verbonden mogen zijn met de bediening van het woord hier. En dat danken wij en loven wij u, Heere, dat het Pinkster is. En dat u ons de vreugde geeft van te mogen gedenken aan dat feit van Pinkster. Want een vreugdevol feit is het. Dat waar uw Zoon ten hemel voer en de troon besteeg, hij zijn geest en de geest van uw, o hemelse Vader, uitstortte. En dat die geest op aarde is, en daarmee bent u zelf op aarde. Heere, dan is Pinkster een wonderlijk feit, en daar danken en loven wij u voor, dat u deze schepping niet loslaat. En waar uw Zoon opvaart, uw geest komt. En dat uw geest uw koninkrijk uitbouwt. En mensen vernieuwt en van dood levend maakt. Heer, wat een wonder van genade. Wij danken u dat wij dat mogen herdenken. En Heer, er is nog een reden om u te danken. En dat is het feit dat we weer met meer in de kerkzaal mogen zijn. En dan is het nog steeds een klein getal, maar het is meer als wat kon. En dan zijn er onder ons die na langere tijd weer voor het eerst in de kerk zijn. Wat een reden om u te danken en te loven. En we bidden van u, Heere, mag het toch een herstel zijn. Dat we binnen afzienbare termijn weer met z'n allen mogen samenkomen. Want het is toch naar uw opdracht, Heere. Dat wij samen rondom uw woord, in de gemeenschap met elkaar, de psalmen mogen aanheffen. Rond het woord zitten, mogen luisteren naar dat ene profetische woord. En zo één mogen zijn. En dan bent u het zelf die dat verhindert. Heer, en dat kan ons verbijsteren, maar dan danken wij u dat er toch een wending ten goede is, ook al is het nog maar voor zo'n kleine. En wat missen we toch verschrikkelijk het zingen en wat is dat vreemd. Heer, wil u het dan toch voor ons makkelijk maken. En die vreugde geven dat we hier mogen zijn en dat er weer meer mogen zijn. Heere, maar boven alles geef u ons de vreugde van het zien van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wilt u uw Heilige Geest schenken? Heere, hij is uitgestort met Pinksteren, maar mag hij ook hier en in ons hart werken? En mag hij ons vervullen? En wij weten wat het werk is van uw Geest, namelijk uw Zoon, de Heer Jezus Christus, laten zien en uit hem leven en al zijn zegeningen uit hem nemen en aan ons delen. Heere, mag het zo'n Pinksteren zijn. Dan mogen we dan meedragen de week in en de tijd die voor ons ligt. Dat wij niemand anders zien dan Jezus. Alleen. Hij, de gekruisigde. Hij die stierf als lam van God voor de zonde der wereld. En wat maakt ons dat klein? Dat uw Zoon, God, mens werd en als mens onze zonde op zijn schouders nam. De zonde van de wereld en stierf onder uw oordeel als vervloekte. En dat alles plaatsvervangend, Heere, wat zijn onze zonden groot. En dit gebed op Tweede Pinksterdag, beleiden wij dat voor u. Op Pinksteren komen we in eerste instantie een verslagen menigte tegen. Heere, geeft u ons ook die gestalte dat wij de grootheid van ons kwaad beseffen. Open onze ogen daartoe, Heere. Dat wij waarlijk mogen ontdekken wie u bent en wie wij zijn. En mag dan het profetisch woord klinken, dat met kracht door uw geest wijst op uw Zoon. En op zijn werk, en op zijn liefde, op zijn verzoening door voldoening. Heere, wat een Pinksteren zal het dat zijn. Als wij daar gebracht worden, dat we in tranen onze zonde belijden. En in tranen Jezus Christus omhelzen. En de slip van die ene Joodse man pakken. Heere, mag dat voor iedereen waarheid worden. Voor de kleineren onder ons. De kinderen, de jongste kinderen. Op hun wijze. Ze zullen nog niet alles kunnen bevatten. Maar dat ze iets mogen proeven van de liefde van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Voor de ouders, voor de ouderen, voor de alleengaande en de alleenstaande. O Heere, maak het waar voor alle van ons. Of we nu hier zijn of thuis verbonden met het woord. Heere, zo klinkt ons gebed als een bedelbrief. Of u wil omzien naar verloren en zondige mensen. En ons gebed is een kloppen op uw woord. En een vastklemmen aan uw belofte. En het is een zien op uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En het is een zien van uw al hemelse Vader in uw verkiezende liefde en trouw. Het is een zien op u, o drie ene God, en van u alles verwachten en niks van onszelf. Heere, dat dat toch de vrucht mag zijn van deze Pinksteren. Niets uit ons, alles uit u. Want dan gaan we van nu, hier vandaan, anders het leven in. Dan gaat er een kruis door onze oude mens, dan worden we kruisdragers. En het gaat levenslang door. Het is waar, Heere, wat valt daar veel te leren. Maar dan is het ook het leven als opgestaan nieuw mens. Heere, wilt u die wedergeboorte schenken daar waar het ware geloof nog niet is? En er zullen er zijn die met ons verbonden zijn, die het waar geloof niet kennen. O Heere, wilt u dan door uw geest de wedergeboorte schenken, alstublieft. Overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En de oog openen voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus en zijn werk. En daar waar het geloof is, mag het opgebouwd worden. Heer, dat er vrucht gevonden mag worden. Geen stinkende vruchten, maar vruchten tot uw eer. Die vruchten samengevat in die ene vrucht van liefde. Zoals we lezen in uw woord in de Galatenbrief. O Heere, er is zoveel om voor u neer te leggen. En we storten ons hart maar uit voor u. En we vestigen ons oog op u. Om van u alles te verwachten en u te eren en groot te maken. Heer, het is een wereld in nood. Het is zoveel wat er gebeurt. Dat geldt allereerst in onze kleine levens aan persoonlijke nood. Heer, u weet ervan. U weet wat een nood er is in vele van onze persoonlijke levens. En we leggen het voor u neer. Er is nood in het groot. En we denken aan de coronapandemie. We denken aan de sprinkhanenplaag. We denken aan de opstanden in die steden, in de Verenigde Staten. Maar er is zoveel, heren. Heren, u heeft het ons voorgehouden in het boek Openbaring. Het gaat daar dwars doorheen. Naar uw wederkomst. En in al die moeite en in al die tegenslagen en in al dat verdriet klinkt het evangelie. Met de opdracht tot bekering en geloof. Heren, wilt u die prediking dan krachtig maken? Dat het niet eens enkel en alleen een mensenwoord. Maar dat het uw woord is. Neem alles weg wat hinderen kan. Dat we onze gedachten mogen concentreren op het woord. Door uw geest. Heren, scharen, engelen, leger korps om ons heen. Vul de lege plaatsen hier met engelen. Dat zij dan maar de stille toehoorder zijn. Heren, hoor ons zo. Wij danken en loven u. En wij buigen onze knieën. Om te vragen om vergeving van zonde. Dat alles in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij openen het woord van de Heere in Handelingen. En ik heb het niet gevraagd, maar ik neem eigenlijk aan opnieuw. Dat u gisteren ook uit Handelingen gelezen hebt. Dus opnieuw het Pinkster-evangelie Handelingen. En wij lezen de verzen 1 tot en met 21. En het woord van de Heere, wat een scheppend woord is, dus een woord van kracht, luidt aldus. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind. En vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een iegelijk van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken met andere talen. Zoals de geesten gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen. Van alle volken degene die onder de hemel zijn. En als deze stem geschieten was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich alle en verwonderden zich, zeggende tot elkander, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië en Pontus en Azië en Frigië en Pamfylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren. We horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen. En werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander. Wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden, ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen, gij Joodse mannen. En gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, laat mijn woorden tot uw oor ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt. Het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn, in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En ze zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven, tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk, die de naam van de Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Tot zover het woord van de Heren. En ik noem u als tekstwoorden Handelingen 2 vers 17a. En het zal zijn, in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Tot zover het woord van de Heere voor ons op deze tweede Pinksterdag morgen. Wij gaan nu zingen of meezingen in gedachten ter voorbereiding op de prediking, Psalm 87, 1, 3 en 4. Een Pinksterpsalm, hè? 87, 1. Zijn grondslag, zijn onverwrikbare vastigheden, heeft God gelegd op bergen hem gewijd. De Heer die zich in Sions heil verblijdt, bemint het meer dan alle Jacobsteden. Vers 3. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Dat was nog niet zo in Handelingen 2. Maar dat komt wel spoedig daarna. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. En het vierde vers. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft en tellen als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. Dat gaan we zingen. Maar vooraf is er voor u nog één afkondiging. En dat gaat dan om de diensten voor komende zondag, 7 juni, Deo Volente, zo de Heere wil en weer leven. Beide diensten, 10 uur en 6:30 s'avonds, hoopt voor te gaan dominee J. Blom. Tot zover de afkondiging. En we gaan dus nu luisteren en meezingen 87, 1, 3 en 4.
als ons antwoord op de
verkondiging. Luisteren wij, zingen wij in gedachten mee en thuis hardop. Psalm 116, de versen 10 en 11. 116 vers 10. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn geloof te brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. 11. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. Elk heft met mij de lof des Heren aan. Daar wil Pinksteren toch op uitlopen dat we de Heren groot maken. 116, 10 en 11 als ons antwoord op de verkondiging. Gemeente, hier en thuis mee vergaderd. We schrijven boven de preek als thema de God van het leven. Daar heeft Pinkster alles mee te maken. Dat God leven geeft. Het is de geest van God die leven geeft. Dus de God van het leven. Twee gedachten. De dagen na. Ik zal straks uitleggen, maar Pinksteren vindt plaats na. We gaan dagen tellen. Heel belangrijk. De dagen na. Tweede gedachte. De laatste dagen. De laatste dagen. Dus eerste gedachte. De dagen na. Gaan we tellen. En de tweede gedachte. De laatste dagen. En dan gaat het om onze dagen en wat de geest daarin doet en hoe hij werkt. Eerste gedachte dus, de dagen na. Ja, ik heb u net de tekstwoorden gelezen. En ze worden uitgesproken door Petrus. En Petrus is, dat weten de kinderen wel, een van de 12. Hè? Alleen het waren er toen geen 12 meer, het waren er 11. Judas had de Heere verraden. Alhoewel, er was er ondertussen weer één bijgekomen. Matthias. En zo was het getal van 12 toch weer vol. En die 12 komen we tegen met nog een grotere kring eromheen. En Petrus staat op die Pinksterdag. Ja, moet je voorstellen, tussen de 12 en daaromheen 120. En daaromheen nog weer een massa mensen. Vele mensen. En Petrus begint dan te preken. En dat is een heel bijzondere preek, deze preek op Pinksterdag. En Petrus die preekt namens de andere discipelen, ondertussen apostelen. Je leest dat in vers 14. Maar Petrus staande met de 11, je ziet ze daar staan, 12 op een rij, en Petrus neemt het woord. En dan verheft hij zijn stem. En wat gaat hij eigenlijk doen in die preek? Hij gaat uitleggen wat daar gebeurt. Ja, de kinderen weten wel wat daar gebeurde. Hè? Die wonderlijke tekenen. 3 dingen gebeurden daar, niet waar? Er was het geluid als van een wind. Er was geen wind, maar het geluid als van een wind. Dat als het ware door het gebouw loeide. Er waren tongen als van vuur op de hoofden van die 120. En ze begonnen te spreken, al die 120, in andere talen. De Joden daar, die daar waren, om die 120 heen, die kwamen uit alle delen van de wereld en die hadden allemaal een eigen moedertaal. En daar hoorden ze die 120 spreken in hun eigen taal. Dat waren de 3 tekenen. En wij weten wat het is, niet waar? Ze waren vervuld met de Heilige Geest. En sommigen beginnen te spotten, vers 13. En die zeggen dan, ze zijn vol zoete wijn. Aangrijpend trouwens. Hè? Hier werkt de Heilige Geest. En hij vervult mensen. En dan zijn de spotters. Die wijzen het af en die zeggen ze zijn vol wijn. Ze zijn dronken. Aangrijpend. En Petrus, dan staat hij op en dan gaat hij het woord nemen en dan gaat hij uitleggen wat er aan de hand is. En in het begin van zijn preek, al bijna direct, citeert hij Joël. Die profeet uit het Oude Testament, en dan kom ik bij de tekstwoorden. En dan zegt hij, En het zal zijn in de laatste dagen, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Nou, ik denk dat iedereen en ook de kinderen het wel mee eens is. Dat is toch een heel bijzondere Pinksterdag, hè? Met drie van die tekenen. Wat een Pinksterdag is dit. Het was ook een bijzondere Pinksterdag. Al die voorgaande Pinksterdagen, want er waren er al heel veel geweest in de tijd van het Oude Testament, hadden allemaal heen gewezen naar deze ene grote Pinksterdag. Maar ja, deze Pinksterdag, deze grote Pinksterdag, komt niet zomaar uit de lucht vallen. Er is iets aan vooraf gegaan. En daar gaat deze eerste gedachte over. Wat is er nou aan Pinksteren vooraf gegaan? Pasen? Pesach? En dan moeten jullie weten, kinderen, ik zie zoveel kinderen zitten. Weet je hoe de Joden dat deden? Kan je lezen in het Oude Testament, bijvoorbeeld in Leviticus 23 vers 16. Moet je thuis maar eens opzoeken. Leviticus 23 vers 16. De Joden hadden als eerste grote feest wat ze vierden, Pesach, Pasen, Goede Vrijdag. Eigenlijk onze Goede Vrijdag. En dan begonnen ze te tellen. Na Pasen gelijk. De eerste dag na Pesach. De tweede na Pesach. De derde na Pesach. Elke dag werd geteld. En op de 50ste dag na Pesach was het Pinksteren. Daarom ook de naam Pinksteren. 50ste dag. En deze Pinksterdag in Handelingen 2 is 50 dagen na een Pesach die zo bijzonder was. Op deze Pesach, de grote Pesach, was namelijk Jezus van Nazareth als een lam van God, als de zoon van God, geofferd aan het kruishout. Dat was wat eigenlijk daar gebeurde. Al die Pesachvieringen in het Oude Testament werd elke keer dat lammetje geofferd. En er werd het bloed toch in Egypte aan de deurposten gesmeerd. En er ging een engel van de dood voorbij en daarna was er de uittocht. Maar op deze Pesach had het grote lam van God, volkomen zuiver, hij was immers de zoon van God, volkomen zuiver, had zijn bloed vergoten op Golgotha. En al die vorige Pesachvieringen hadden daarin heen gewezen, al die lammetjes die geslacht waren, hadden gewezen op dit ene grote lam, de zoon van God. En Pinksteren, deze Pinksteren in Handelingen 2, is onlosmakelijk verbonden met Goede Vrijdag. Hebben jullie thuis geteld, kinderen en ouders? Ben je de kinderen daarin voorgegaan? Ben je begonnen op Goede Vrijdag? En heb je ouders je kinderen voorgehouden? Het is de eerste dag na Goede Vrijdag. En je gaat het gesprek aan. De eerste dag nadat de Zoon van God zijn leven offerde op Golgotha. En de volgende dag zei je kinderen, het is de tweede dag na Goede Vrijdag. En Gods Zoon kwam en werd mens. En daar stierf hij op Golgotha. En vervolgens, het is de derde dag na Goede Vrijdag. En je legt uit wat er gebeurde daar op Golgotha. Dat Jezus Christus, het grote lam van God was, dat stierf voor de zonde der wereld. En het werd de vierde dag na Goede Vrijdag. En je legt uit, zie je dat hij daar hangt, hoog verheven, de hele wereld ziet hem, zie jij hem ook? En het werd de vijfde dag na Goede Vrijdag. En je legt uit, lieve kinderen, er is vergeving van zonde, voor al je zonden. En het wordt de zesde dag. En je legt uit, weet je wel, dat hij die daar stierf ook opgestaan is op de derde dag. En als je in hem gelooft, dat je dan voor eeuwig mag leven en dat je een ander leven krijgt. En zo kwamen ze op de duur aan de 40ste dag, de dag van de hemelvaart. Op de 40ste dag, toen die discipelen 's morgens wakker werden. De 40ste dag na Goede Vrijdag. En op die dag zagen ze hem opvaren naar de hemel. En ze bleven tellen tot de 50ste dag. En toen werd de geest uitgestort. Dit is het bijzondere. Pinksteren zou het nooit worden zonder Goede Vrijdag. En zonder Pasen, de opstanding. Het is zo belangrijk. Pinksteren wordt gevierd door de wereld. Als een feest van vreugde, van vrije tijd. En als je niet uitkijkt, gaan we als kerk zomaar mee. En staan we alleen maar stil bij de vreugde van Pinksteren leven. Maar we vergeten dat Pinksteren gegrond is op het sterven van Gods Zoon. Dat overgebracht op Golgotha. Misschien zegt een van de kinderen wel, of een van de ouderen die meeluisteren. Kan ik er nou van op aan? Dat Jezus van Nazareth, de zoon van Jozef en Maria, die daar stierf 2000 jaar geleden op Golgotha, echt de zoon van God is. Kan ik er nou van op aan dat dat echt zo is? Dat is namelijk wat Petrus doet in de preek op Pinksterdag. Aantonen dat Jezus van Nazareth, die stierf op Golgotha en opstond op de derde dag en ten hemel voer, echt Gods Zoon is. Nou, daar kan je van op aan. Ik ga het zo uitleggen. Jezus die daar stierf, was meer dan mens. Hij was God. Maar voor ik dat ga uitleggen, wil ik u nog eens meenemen naar het Oude Testament, naar Genesis 15. Om iets dieper te begrijpen wat er op Golgotha gebeurt. En ik neem u mee op deze tweede Pinksterdag naar Golgotha. In deze eerste gedachte, nogmaals. Omdat Pinkster en Golgotha onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Weet je wat er op Pinksteren gebeurt? Wat de Heilige Geest eigenlijk doet? De Heilige Geest laat je zien wie de Heer Jezus Christus is. Dat doet de Pinkstergeest. En dat gebeurt in de preek op Pinksteren. En daarom neem ik u mee naar Golgotha. En wil ik u laten zien wat het werk van de Heer Jezus is. Misschien kunnen de kinderen zich herinneren dat Abraham in Genesis 15 een visioen krijgt. En in dat visioen gaat het om het verbond dat God met Abraham sluit. En Abraham ziet in dat visioen duisternis. En hij ziet de offerdieren. Er werden namelijk altijd bij een verbondsluiting werd er dieren geslacht en geofferd. En hij ziet die offerdieren in twee rijen liggen. Dus er zijn dieren geslacht. En na dat slachtwerk ziet Abraham in het visioen die stukken vlees als het ware liggen in twee rijen. En vervolgens ziet Abraham, hij staat van een afstandje, ziet hij dat er tussen die twee rijen een rokende oven, een vurige oven doorgaat. Wat wil dat nou eigenlijk zeggen? Wel, dan moet je weten. Als er een verbond werd gesloten in het oude nabije oosten, dan was dit de gewoonte om dat precies zo te doen. Stel, er staan twee koningen. En die twee koningen sluiten een verbond. Wat gebeurde er dan? Dan slachten ze dieren. Ze legden de stukken van die dieren in twee rijen. En dan gingen die twee koningen samen tussen die stukken door. Waarom? Daarmee spraken ze uit: als ik het verbond breek, zal het mij vergaan zoals deze dieren. Dan mag jouw vloek mij treffen. Dan verdien ik het om gedood te worden. Dat gaven ze aan als ze een verbond sloten. Ze beloofden elkaar trouw. En ze zeiden dus: als ik niet trouw blijf aan het verbond, mag dit met mij gebeuren. Als deze geslachte dieren
En nou het wonder wat Abraham ziet. Als God met Abraham in Genesis 15 een verbond sluit. En zegt, in jou zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Wat ziet Abraham dan? Hij ziet God zelf alleen door de stukken doorgaan. En daarmee zegt God, Abraham, jij en jouw kinderen zullen het verbond nooit houden. Jullie zijn zondaren. Jullie zullen het verbond verbreken, maar ik blijf trouw. En weet je wat God er eigenlijk tegen Abraham zegt? Ik zal zelf de vloek dragen voor jouw verbondsbreuk. Dat zie je daar. En die rook en dat vuur dat tussen de stukken gaat, rook en vuur wijzen altijd op God. Keer op keer in het Oude Testament, als God op aarde komt, zie je rook en vuur. En zo ziet Abraham eigenlijk in een visioen het werk van de Heer Jezus Christus. Dat is nou wat op Golgotha gebeurde. Dat is nou, Gods Zoon, God uit God, komt naar de aarde, wordt mens. En daar gaat God in zijn Zoon, tussen de stukken door op Golgotha, omdat wij verbondsbrekers zijn. Dat is wat gebeurt op Golgotha. Op die goede vrijdag, 50 dagen voor Pinksteren. Maar ja, ik had jullie beloofd om erop terug te komen. Is die Jezus van Nazareth die daar sterft op Golgotha nou echt Gods Zoon? Is die het nou echt? Of is het een mens dat sterft? Die beweert dat hij Gods Zoon is. Is die nou echt God? Dat is een belangrijke vraag. Wat moet je eens voorstellen dat op Golgotha gewoon een mens was gestorven? Dan is het voor ons te vergeefs. Maar het is waarlijk Gods Zoon. Het is God die mens werd. En daar stierf. Gewoon maar een paar dingen. Waarom leg ik u dit uit? Omdat Petrus in zijn preek niet anders doet dan uitleggen dat Jezus Gods Zoon is. Het is zo belangrijk, lieve mensen, dat we dat helder voor ogen zien. Dat God naar de aarde kwam in zijn Zoon. En dat op grond van dat werk de geest uitgestort wordt. Anders was het nooit Pinksteren geweest. God komt eerst de vloek dragen voor ons. En dan komt God door de geest levend maken. Maar eerst moet die vloek er tussenuit, de schuld. Wel, is hij Gods Zoon? Johannes, de doper, die doopt de Heer Jezus. En hij is daar in de woestijn bij de Jordaan. En dan ziet hij de Heer Jezus op zich afkomen. En wat roept hij dan uit? Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Hoe zag Johannes dat nou? Dat Jezus van Nazareth het Lam van God is. De Zoon van God dat de zonde de wereld wegneemt. Dat liet de Heilige Geest hem zien. Maar toen werd het al uitgeroepen. Ja, later op de berg van de verheerlijking. Daar waren die drie discipelen samen met de Heer Jezus. En dan horen de discipelen God de Vader zeggen: deze is mijn Zoon in welke ik al mijn welbehagen heb. Hoor hem, hoor je? Deze is mijn Zoon. Aan het kruishout hangt de Heer Jezus Christus in drieurige duisternis. En wie het Oude Testament kent, weet dat die duisternis wijst op een theofanie, een verschijning van God, maar wel in zijn toorn en in zijn vloek. Aangrijpend, dat gebeurt op Golgotha. Daar komt God de Vader, net als dat hij op de Sinaï kwam in duisternis, kwam hij op Golgotha om met zijn vloek, met de toorn over onze zonde, zijn Zoon te treffen. En dan roept hij uit aan het kruishout: Vader, tot God in de hemel, in uw handen beveel ik mijn geest. En de Romeinse hoofdman, die centurion die daar staat op Golgotha, die ziet en die hoort dit alles. En die gaat de Joden voor en die zegt, waarlijk, deze is Gods zoon. En op de derde dag, en dat kan toch alleen God, staat hij op uit de dood. Het graf is open, hij staat op en hij verschijnt aan vele mensen, zelfs aan meer dan 500 op één dag. En op de 40ste dag na Goede Vrijdag vaart hij op ten hemel. En die discipelen zien het. En twee engelen komen uit de hemel en die geven getuigenis dat hij ook zo zou terugkomen. Wel, kan je er nou aan twijfelen? Dat Jezus van Nazareth die daar stierf waarlijk Gods zoon is. En dat het visioen van Genesis 15 in vervulling gaat op Golgotha. Wat een wonder, hè? Dit is het wat Petrus aantoont in de preek. Dit is zo verbijsterend. Dat God naar de aarde komt, omdat wij zondaren zijn. En dat er geen andere uitweg was voor onze zonde, dan dat God zelf de vloek op zich nam en zou sterven in onze plaats, in zijn zoon. Dat is het wat Petrus uitlegt. En daarom ook die verslagenheid bij die mensen op Pinksteren. Jawel, het is waar, hè? Pinksteren is een feest van vreugde. Maar als je Handelingen 2 leest, is Pinksteren allereerst een plaats van verslagenheid. Hij stierf in mijn plaats. Ze waren daar verbijsterd. Petrus zegt, jullie hebben hem aan het kruis genageld en gedood. En dan zeggen ze verslagen van hart, wat moet ik dan doen? Dan heb je een gezegend Pinksteren. Als je belijdt, ik ben een zondaar en in verslagenheid van hart naar de Here toe gaat en zegt, ik heb uw zoon gekruisigd. Hij stierf voor mijn zonde. En dan wordt het Pinksteren. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt, aangrijpend, hè? Ik verbaas me altijd weer over die preek van Petrus. Namelijk hoe die de preek eindigt. Wij willen graag aan het eind van de preek een opwekkend woord horen, een troostvol woord, hè? Maar Petrus eindigt zijn preek, vers 36... Zo weet dan zeker het ganse huis van Israël, hem, dat God hem tot een Heer en een Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt. Amen. Moet je eens voorstellen, hè, dat de preek straks zo eindigt. U hebt Jezus gekruisigd. Amen. Wat zou dat met je doen? Hoe zou je dan naar huis gaan? Weet je wat ik hoop en bid? In verslagenheid. Dat je denkt, heb ik hem gekruisigd? Is dat waar? Ja, het is waar. En dan is er bekering en geloof. En wordt die geest uitgestort en die vervult al die mensen. De Joden hebben hem gekruisigd. Maar misschien zeggen de kinderen, maar ik niet hoor. Nou, je kent dat gedicht wel, hè? Dat prachtige gedicht. En wat is dat waar? Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Ik ben het. Ik ben het. Door al je zonden. Want Jezus stierf voor onze zonden. En tegelijkertijd, hè? Dat is ook zo verbijsterend. En dan gaat Genesis 15 weer verder open, hè? Wat staat er in de preek van Petrus? Hij zegt het volgende. Deze, Jezus van Nazareth, door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven zijnde, hebt gij genomen door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Jezus stierf omdat God het wilde. God zoon stierf omdat God de Vader het wilde. God de zoon stierf omdat God de zoon het wilde. Genesis 15. God zei tegen Abraham en daarmee tegen jullie en tegen mij. Als jullie zondigen, zal ik je zonde dragen. Wat een wonderlijk God hebben we. Dat is toch verbazingwekkend dat God zegt. Jij, u zondigt, maar ik zal die zonde dragen. Wel, dat is het wonder van Golgotha en Goede Vrijdag. En precies dit wonder staat op Pinksteren centraal. Wij blijven veel te veel hangen dat Pinksteren het feest is van de geest. Ja, in zekere zin is dat waar. De geest wordt uitgestort. Maar waar heel de preek van Petrus op gericht is, is het uitleggen wat het nou eigenlijk betekent dat die geest uitgestort wordt. En wat die geest wil en wat die geest doet. En wat doet Petrus dan? Die heeft het amper over de Heilige Geest. En die heeft het allemaal over de Heer Jezus. Want wat is nou het liefste werk van de Heilige Geest? Onze ogen openen dat we de Heer Jezus zien. Onze oren openen dat we zijn stem zien. Zorgen dat onze voeten in beweging komen, dat we naar de Heer Jezus gaan. Dat doet de Heilige Geest. En wat doet de Heilige Geest dan nog meer? Die neemt alle zegeningen die Jezus verdiend heeft en hij deelt ze uit, stuk voor stuk. En hij zegt tegen je, hier, nou ben je rechtvaardig. Hier, nou ben je heilig. Hier, nou heb je het eeuwig leven. Dat doet de Heilige Geest. Hij laat ons Christus zien. En alle zegeningen van Christus laat hij je toe-eigenen. Hij zegt, die zijn voor jou. Dat is Pinksteren. Je hebt een gezegend Pinksteren. Als je verslagen van hart naar de Heer Jezus Christus vlucht. Want dat is precies wat de Heilige Geest uitwerkt in je leven. Ja, ik kom terug op dat tellen. Ik heb heel lang nu stilgestaan bij Golgotha en Goede Vrijdag. En bewust. Want Pinksteren wordt het niet zonder Golgotha, zonder Goede Vrijdag. Daarom dat tellen, Leviticus 23, van 1 tot en met 50. En dan wordt het Pinksteren. Maar er zit nog iets tussen, hè? Hemelvaart. Na Goede Vrijdag en na Pasen, dat weten de kinderen wel, op de 40ste dag, hè, vaart de Heer Jezus op naar de hemel. En wat doet de Heer Jezus nou en wat doet God nou sinds de Heer Jezus op de troon zit in de hemel? En daar zegt Petrus over, en dan citeert hij Psalm 110 in zijn preek. Hij zegt, hij zal daar zitten totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank van uw voeten. Met andere woorden, waar wordt nou de eindtijd door gekenmerkt? Psalm 110. Dat God zijn vijanden oordeelt. Waar wordt dus de eindtijd door gekenmerkt? Door oordelen. Aangrijpend, hè? Wij leven in een tijd waarin God zijn oordelen uitgiet over de aarde. En het gaat heen naar het ene laatste grote oordeel. Weet je wat de Heere doet? Dat doet hij vanaf zijn hoogverheven troon in deze eindtijd. Oordeel, in het Grieks staat er een woord crisis. En dat woord crisis kan je ook vertalen met scheiding. Door de oordelen heen brengt God een scheiding aan. De een komt tot geloof en de ander verwerpt Christus. De een gaat gewoon door in zijn leven. Sommigen zullen zeggen, oh, die kerk daar, dat is een stelletje dronkenlappen. Net als op Pinksteren, ze zijn vol zoete wijn. Laat ze maar gaan daar en die willen niks van God en godsdienst hebben. En anderen zullen leren ontdekken bij het licht van Gods woord. Ik ben een zondaar, ik heb zijn oordeel verdiend, maar Christus stierf voor mij, maar nou mag ik weten met hem te leven. De eindtijd wordt gekenmerkt doordat er een scheiding valt. Is het dan zo erg dat dat in de eindtijd het belangrijkste kenmerk is? Ja, samen met een ander kenmerk, daar kom ik zo op terug. Maar in de eindtijd gaat het over te oordelen. Kijk ook maar in die preek van Petrus. Hij zegt het meerdere keren hoor. Hij zegt het met de woorden van Psalm 110, heb ik net geciteerd. Maar hij zegt het ook met de woorden van Joël. Vers 19 en 20. Ik zal wonderen geven in de hemel boven, tekenen op de aarde beneden, bloed, vuur, rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag van de Heere komt. Waar heeft hij het hier over? Hij heeft het over een verschijning van God ten oordeel, met alle tekenen die daarbij horen. Denk maar, waar denken de kinderen aan als je deze teken hoort? Bloed, vuur, rookdamp. Plagen in Egypte? Gods oordeel dat de Egyptenaren treft. Sodom en Gomorra die omgekeerd werden. Vuur en rookdamp. En Petrus zegt tegen al die mensen daar. Weet je wat er gaat gebeuren? Tot aan de wederkomst van Christus? Zijn oordelen. Lees het boek Openbaring maar. Waar wordt de eindtijd door gekenmerkt? Dat de 7 zegels verbroken worden. En bij elke zegel die verbroken wordt, zijn er rampen. Oordelen. Waar wordt de eindtijd door gekenmerkt, boek Openbaring? De bazuinen die klinken. En wat gebeurt er bij elke bazuin? Rampen. Oordelen. Waar wordt de eindtijd door gekenmerkt? De schalen die uitgegoten worden. En wat gebeurt er bij elke schaal die uitgegoten wordt? Oordelen. Dat is een boek Openbaring. Joël, Handelingen 2. Dit wordt op Pinksteren in eerste instantie gezegd. God oordeelt en in het oordeel moet je omkomen. Maar nou zal misschien iemand zeggen, maar hoe valt dan die scheiding? Want als de prediking alleen een oordeelsprediking is en in de eindtijd het alleen maar gaat om de oordelen, hoe kunnen we dan zalig worden? Hoe kunnen we dan leven? Wel, en dan komt Pinksteren. En nou gaat er een heerlijkheid open. Kijk, Gods zoon stierf om het oordeel te dragen voor alle die in hem geloven. En met Pinksteren wordt de geest uitgestort opdat velen in hem zullen gaan geloven. En die zullen weten, ja het gaat door de moeite heen, het gaat door de rampen heen. Maar het oordeel is voor mij gedragen door Gods zoon op Golgotha. Kijk, daar heb je Pinksteren. En dat doet de Heilige Geest. De Heilige Geest doet je beleven. Ik heb het oordeel verdiend, maar God heeft het zelf in zijn zoon voor mij gedragen. Heerlijk hè. Dat is wat de Heilige Geest doet. Oh, en dan gaat het boek Openbaring opnieuw spreken. Want bij de eerste zegel die verbroken wordt, vindt geen ramp plaats. Het eerste zegel is de witte ruiter die uitgaat. En die witte ruiter gaat uit, overwinnende, op dat is al overwinnen. Dat is het woord. En dat woord wordt door de Geest krachtig gemaakt. En dat woord laat zien, ik ben een zondaar en ik verdien Gods oordeel. Maar Christus stierf voor mij op Golgotha. En daar opent de levendmakende geest je ogen voor. En dan zeg je, mijn verlosser leeft. Wonderlijk, hè? Wel, en dan kom ik in de tweede gedachte. En nogmaals, u zult misschien zeggen, is dit nou Pinksteren? Het gaat allemaal over Golgotha. Het is meer een Goede Vrijdagpreek. Is dit nou Pinksteren? U komt met het oordeel. Ja, dit is Pinksteren. Want wat ik u verkondig, is wat Petrus verkondigde voor de 3000. Dit is namelijk de boodschap van de Heilige Geest. Dit is Pinksteren. Pinksteren is niet iets vaags, van er wordt een kracht uitgestort en een geest en die wekt tot leven en daarom vreugde. Nee, wat de geest doet is de ogen openen voor die lieve Heer Jezus Christus. Zodat we in een schuldverslagenheid naar hem toe gaan en zeggen, u voor mij, daar ik anders de dood verdien. Kijk, als dat in je hart gebeurt, dan weet je dat je de Pinkstergeest ontvangen hebt. En dat je leeft. Dat is het kenmerk. Schuldverslagenheid en geloof. Ja, nou kom ik in die tweede gedachte. En wat korter hoor, maar wel heel belangrijk. Hoe doet de Heilige Geest dat nou? Kunt u mij dat vertellen? Hoe werkt nou de Heilige Geest in deze laatste dagen, in de eindtijd? Hij is uitgestort, hè? Maar hoe laat de Heilige Geest ons nou zien dat wij verloren zondaren zijn en Gods oordeel verdienen, maar dat de Heer Jezus Christus op Golgotha voor mij gestorven is. En dat hij van mij opstond en dat ik daarom met hem mag leven. En dat ik straks ten hemel zal varen om daar met hem te zijn. En dat ik straks met hem weer terug zal komen naar de aarde. Hoe leer ik dat nou? Hoe werkt dat nou? En de tweede vraag, heel belangrijk daarachter. Is het dan ook van mij? Kan het wel van mij? En daar wil ik het graag met u in de tweede gedachte over hebben. De eerste. Hoe werkt de Heilige Geest dat nou? En dan wil ik u eerst mee terugnemen, nog een keer naar het Pinksterfeest in het Oude Testament. Het Pinksterfeest in het Oude Testament. Wat dachten de Joden, waar dachten ze nog meer aan op Pinksteren? Het was voor hun een oogstfeest. Ze brachten de eerstelingen van de tarweoogst. Maar iedereen die een beetje beter onderlegd is, weet dat wel. Ze dachten bij Pinksteren ook aan de wetgeving op de berg Sinaï. Pinksteren was voor de Joden het feest van de verbondsvernieuwing. Ze dachten eraan hoe de Heere 3 maanden na de uittocht uit Egypte, daarom die 50 dagen, in de loop van de eerste maand en dan de tweede en dan in het begin van de derde, dus 3 maanden na, 50 dagen, zo maakte hun die vertaalslag, dat de Heere verscheen op de Sinaï in vuur en rookdamp, de grote dag van de Heere, en dat de Heere daar een verbond sloot met Mozes en het hele volk. En wat gaf de Heere toen? 2 stenen tafelen. En daar stond ingegraveerd in die 2 stenen tafelen. Gij zult, gij zult, gij zult, gij zult. En die wet, die werd meegegeven aan het volk van Israël. Jullie moeten dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Nou een vraag, want dit werd op Pinkster herdacht. Dat God de wet van zijn 10 geboden gaf, dat hij het verbond versloot. En wat het Joodse volk deed op Pinkster was dat verbond met God vernieuwen. Met andere woorden, ze zeiden, Heere, nou willen wij van nu voortaan echt naar uw wet leven. Dat was het, de verbondsvernieuwing. Heere, voortaan zal ik het echt doen met mijn ganse hart, die wet van de 10 geboden en alle andere geboden nakomen. Nou een vraag, is het ze ooit gelukt? Is het u ooit gelukt? Nooit. Het lukt ons nooit. Vorige week werd ik opgebeld door een collega. Natuurlijk ging die ook over Pinksteren preken. En die kwam met de volgende gedachte, die wil ik u graag meegeven. Voor ik ga uitleggen hoe de geest werkt. Ik leg namelijk nu eerst uit waar we aan moeten ontkomen. Hoe het niet werkt. Die collega zegt tegen mij, heb je er wel eens op gelet? Dat met de wetgeving op de Sinaï, die dus herdacht werd op Pinkster, hè? Dat op de dag dat Mozes die 2 stenen tafelen ontving en ermee naar beneden kwam, dat er op die dag 3000 stierven. Exodus, kan je het lezen, 32. 3000. En op deze Pinksterdag in Handelingen komen er 3000 tot leven. Wat is nou de boodschap? Waarom stierven eigenlijk die 3000? Misschien weten de kinderen het wel. Niet zo heel bekende geschiedenis, hè? Omdat ze, toen Mozes op de berg was, een gouden kalf gemaakt hadden. En de Heere had gezegd, je mag geen afbeelding maken van mij. En ze hadden een gouden kalf gemaakt. En dan komt de Heere met zijn oordeel. En 3000 sterven er op die dag. Omdat ze de wet van de Heere hadden overtreden. Wel, dat doet nou de wet. De wet dood. De wet maakt niet levend. Waarom sta ik hierbij stil? Omdat het Pinksterfeest zo ingevuld werd. En omdat wij, ook ik hoor, zo gauw de neiging hebben om te denken. Ach, als ik maar iets aan mezelf opknap, dan kom ik wel bij God. Er hangt weer in de kerk ook zo'n wettische sfeer. Je moet, je moet, je moet. En als ik maar dit doe en als ik maar dat doe, dan kom ik wel bij de Heere. Nee hoor, op de dag dat de Heere zijn verbond sloot met Mozes, stierven de 3000. Omdat het verbondsbrekers waren. Ze hadden de wet overtreden. Het is een prachtig verhaal. Kennen de kinderen Christenreis? Mama en Jan, mooi hè. Moet je eens vragen aan papa en mama of ze dat stukje voorlezen. Christen. Christen gaat uit stad verderf. En dan moet hij een evangelist. En de evangelist zegt, je moet de smalle weg lopen. En Benjam kijkt en dan ziet hij in de verte, ziet hij dat kleine poortje. En daarachter een lange, smalle weg. Maar dan moet je weten, die lange, smalle, rechte weg is een weg met zoveel problemen. Als eerste komt Christen al in een moeras. En er liggen nog zoveel meer. En dat ziet hij als het ware. Al die problemen die daar liggen op die lange rechte weg. Jawel, die weg gaat naar de hemel. Maar het is een en al problemen. Heb ik u net uitgelegd, hè? Ook de eindtijd wordt daardoor gekenmerkt, hè? Petrus zegt, je zal het koninkrijk van God niet ingaan dan zonder veel verdrukking. En dat ziet Christen. En dan hoort hij van iemand, weet je wat je moet doen? Er is ook nog een kortere weg naar de hemel. Naar de hemels Jeruzalem. Dan moet je die berg op daar. En boven op die berg woont een edelman. En die edelman heet de Wettisch. Ga dat maar op. En dan heb je een kortere weg naar de hemel. En Benjam begint de berg op te klimmen naar meneer Wettisch. Maar het lukt hem niet, hè. Hij wordt zo moe van dat klimmen. Die wet volbrengen, dat lukt niet, want je ziet alleen maar dat je moet sterven. En dan komt gelukkig evangelist. En evangelist is boos op Christen. En hij zegt, Christen, ik had je toch gewezen, die lange weg. Ja, hij gaat door veel moeite. Maar er is maar één weg naar de hemel. En dat is die nauwe poort en die smalle weg. En dat gaat door veel verdrukking. Ja, Christen, maar dit is een doodlopende weg hoor, naar meneer Wettisch. Wel, dat is een eerste les van Pinksteren. Je komt niet in de hemel door die wetten te houden. Hoe kom je dan wel in de hemel? Nou, dat is God die het geeft. De Heilige Geest, dat is het eerste. Hoe werkt die? Hij wordt van bovenuit gestort. En hij begint te waaien in het gebouw waar ze zijn, in het hart. Dat is wat de Heilige Geest doet. Dat is het wonderlijke werk van God. Dat is niet te vatten, Johannes 3. Hij werkt de wedergeboorte van buitenaf, van bovenaf. En hij komt in het hart wonen. Daar is nou niks van mij bij, gelukkig maar. Want als er iets van mij bij was, dan zou ik behoren tot die 3000 die daar vielen in de Sinaï. Maar dat leert Pinksteren. Het is de Geest die je zalig maakt. Het is God die je zalig maakt. Helemaal. Het is Gods verkiezende liefde. Het rust op Golgotha, het volbrachte werk van Christus. En het is Gods Geest, de derde persoon, die het in je hart uitwerkt. Alleen maar de Heer. Dat is de eerste les van Pinksteren. Maar is misschien de volgende vraag. Hoe werkt dan de Heilige Geest? Heel eenvoudig. Wat doet Petrus op Pinksteren? Preken? Profeteren? Hij komt met Psalm 110. Hij komt met Psalm 16. Hij komt met Joël. Wat Petrus doet, is de schrift openen en aanwijzen wie de Heer Jezus Christus is en wie wij zijn. En dat gaat hij neerleggen in het midden van de gemeente. En dan komt hij met een scherpe preek. Hij zegt, jullie hebben Christus gedood met je zonden. Dat is de preek. Elke preek is ontdekkend. En als een preek niet ontdekkend is, dan is het geen preek. Een preek moet de schuld aanwijzen. En schuld moet schuld worden in je leven. Mag ik u eens vragen, ook thuis. Bent u echt daadwerkelijk een schuldenaar voor God geworden? Je komt niet op verstandskennis in de hemel. Het komt aan op bevinding. En bevinding, daar mag je een ander woord voor gebruiken als je dat liever hebt. Ondervinding. Dat je ondervindt in je eigen leven. In je verstand. In je hart, in je ziel, in heel je leven. Dat je beleeft, ondervindt. Ik heb Gods oordeel verdiend. En dat je gaat uitroepen met die 3000 in Handelingen op Pinksterdag. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen om van mijn zondenlast af te komen? Want als ik het zelf probeer als christen, dan kom ik daar niet. Als ik het zelf probeer als die 3000, dan ben ik een wetsovertreder. Dan zal ik omkomen. Wel, hoe dan? Dat is bevinding hoor. Wel, wat zegt Petrus dan? Gelukkig wordt de weg ook gewezen. En dan zegt hij in zijn preek. Moet je eens horen, hè. Dus hij heeft amen gezegd op zijn preek. En dan lezen we, als ze dit hoorden, werden ze verslagen in het hart. En zeiden, wat zullen we doen? En wat zegt Petrus dan? Bekeer u. Draai je om. En een iegelijk van u wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde. Wat doet de Heilige Geest door Petrus? Hij wijst op de Heer Jezus Christus. Hij zegt, 50 dagen geleden, 50 dagen terug vanaf Pinksteren, stierf hij op Golgotha. Als lam van God voor de zonde der wereld. Daar ging Genesis 3 vers 15 in vervulling. Daar ging Genesis 15 in vervulling. Daar gaat heel de schrift in vervulling. Daar toont God zijn trouw daar op Golgotha. Geloof nou in hem. God, om het maar even heel simpelweg te zeggen, kwam niet voor niks naar de aarde om in zijn zoon te sterven. Dat deed hij niet voor niks. En daar opent God zelf door zijn Heilige Geest je ogen voor. Wel, dat is Pinksteren. Dat werkt hij door het woord. En daarom staat in Pinksteren de preek centraal. Het profetische woord. Er wordt de verslagenheid gewerkt. Het gaat door de verslagenheid heen. Komt er aan die verslagenheid en die ellende kennis een eind aan je leven? Ja of nee? Thuis? Wat denkt u? Is er ooit een punt in je leven dat je denkt van nou heb ik genoeg zendekennis? Dat is er niet, lieve mensen. Die verslagenheid, die blijft je leven lang. Maar ook tegelijkertijd. Die garantie mag ik u geven. Als u zich naar God wendt en hem aanroept in de nood. Dan komt er een vreugde in het hart voor het werk van de Heer Jezus Christus. En een christen is een tweemens. En die heeft verslagenheid in zijn hart om zijn oude mens en zichzelf. Maar vreugde in Christus, nou dat is de nieuwe mens. En dan mag in het leven die oude mens steeds meer sterven. En die nieuwe mens steeds meer opstaan. En de vreugde groter worden. En het gaat door de verdrukking heen. En het gaat door de moeite heen. Wel, dat is het werk van de Heilige Geest. En dat zie je op de Pinksterpreek prachtig uitgewerkt. Ja, en wat gebeurt er dan? Dan komt er ook vrucht. En daarmee eindigen. Dan komt er vrucht in. Dat vind je zoveel. Ja, die ene vraag nog daarna. Maar dan komt er vrucht. Moet je eens kijken. Handelingen 2, vers 45, vers 44. Ze hadden alles gemeen. Ze verkochten alles. Ze verdeelden alles naar dit elk van nodig had. Ze kregen oog voor anderen. Ze waren bijeen, eendrachtelijk, in liefde en eenheid. En ze waren vreugdevol. Ze prezen God. Ze hadden genade bij het ganse volk. De Heere deed toe. Het werk van de Heilige Geest. Ja, nog die ene vraag, hè. Voor wie is het nou? Daar ga ik maar heel kort over zijn, dat mag u thuis nalezen. Voor wie is het nou eigenlijk? Zijn er voorwaarden? Nee. Nou, in zekere zin zou je kunnen zeggen, de voorwaarde is dat je je bekeert en gelooft. Want dat is de opdracht die Petrus geeft. Dat zou je in zeker opzicht als voorwaarde kunnen zien. Maar die opdracht, bekeer u en geloof, die klinkt zonder voorwaarden. Hoor mij. Het zal zijn in de laatste dagen, ik zal uitstorten van mijn geest. Op wie? Op nette ouderlingen. Op mensen die theologie gestudeerd hebben. Op moeders die geweldig hun best doen. En die hun kinderen bij de hand nemen, elke dag bij de Heere brengen. Staat dat er? Gelukkig niet. Op alle vlees zal ik mijn geest uitstorten. Dat is toch wat? En daar bedoelt hij mee op allerlei soorten. Ook op falende ouders. Op kinderen die niet willen. Op ouderlingen en dominees die vol vragen zitten. En die nog zo vleeselijk zijn. Op alle vlees. Op allerlei soorten mensen. Lieve mensen, er is geen voorwaarde om naar de Heer Jezus Christus te gaan. En op Pinksteren klinkt, dat is Pinksteren. Ga nou in verslagenheid van hart en bekeer je op je weg. Welke weg je nou ook loopt. Of het nou een wettische weg is of een wereldse weg. Welke weg het ook is. Maar keer je daarvan om en ga naar de Heer Jezus Christus. En geloof in hem die stierf op Golgotha. Want Pinksteren is verbonden met die eerste dag. Hè? Dat is de dag dat je begint te tellen. Dat Christus stierf voor jou op het kruis. Nou, dan ga je tellen. En dan zie je op de derde dag hij stond op. En dan zie je op de 40ste dag hij voert een hemel. En op de 50ste dag word je vervuld met de geest die een vreugde geeft, een vrucht in je leven. Dat is wat de Heer uitwerkt. Dan ga je anders leven. Dan komt er een leven tot zijn eer en dienst bereid. Vol vreugde wel. Dan gaan we van zingen met Psalm 113. En mogen de Heer die Pinkstergeest onder ons rijkelijk uitstorten. Amen. Dat zou je die woorden graag met het hele hart willen zingen. En dan moet het zo zachtjes. Verdrietig toch. Hè? Mogen de Heere toch genade hebben. Dat we snel weer hard kunnen zingen tot zijn eer. Dat heel ons leven een zang wordt voor hem. Laten we hem aanroepen. O Heere, we hebben u zo nodig. U bent zo groot. U bent zo liefdevol. U bent zo genadig. Heer, nou gaf u op Pinkster een scherpe preek. We zijn ellendig verloren zondaren. En er is maar één uitweg. En dat is die nauwe poort en die smalle weg van het aanvaarden
dat alles ligt in uw zoon, de kruisdrager. En dan worden wij een kruisdrager, maar wel met vreugde. Want de hele zaligheid ligt in hem, die kruisdrager. Alles. Heren, dan ben ik rechtvaardig voor u. Dan ben ik volkomen heilig, ondanks mijn zonden en mijn tekorten. Heren, dan heb ik een eeuwig leven, ook al denk ik hier te moeten sterven en sterf ik elke dag. Heren, dan is er vreugde in de moeite van het leven, want dan heb ik een houvast en dan heb ik een toekomst. En dan heb ik een God die me draagt en die mij leidt. Heren, wat is Pinksteren, dat is toch een prachtig en een wonderlijk feest. Dat zalig wordt alleen maar uw werk is, Heren, is ons hart vol van. En dan mochten we er niet eens hardop van zingen. Heren, maar ons hart wel. U weet dat ons hart wel vol was. Heren, maak het voor alle waar die uw woord gehoord hebben. Heren, dat ze iedereen van ons. Gaat u toch tussen de rijen door, dat iedereen dat woord mag meenemen van Petrus van Handelingen 2. Wil u met uw Heilige Geest zo machtig werken? Dat niemand van ons verloren gaat. Geen van onze kinderen, niet onze man, onze vrouw, niet onze ouders, niet onze vrienden. Niemand van ons. Maar dat we daar alle straks voor de troon mogen staan door het krachtige werk van uw Geest, uw verkiezende liefde Vader. Het werk van u, o Heer Jezus Christus, op Golgotha. En het werk van u, o Geest, in onze harten. Heere, schenk ons die verslagenheid en die vreugde. Dat dubbele wat er bij je in Christen is. Heere, hoor ons, aanvaard onze dank. Vergeef het tekort uit de prediking. Vergeef het tekort wat er was in het luisteren. En Heere, we vragen het nogmaals. Vervul ons met uw Geest. En mogen wij zo opgebouwd in het allerheiligst geloof en puttend uit Christus. Want dat doet de Geest. Die doet ons voortdurend putten uit die bron van leven. Dat wij zo ons leven mogen ingaan. Dan gaan we als andere mensen het leven in en door. Heere, aanvaard nogmaals onze dank. Hoor ons gebed, vergeef ons tekort. Dit alles. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 104. Het 17e vers. Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. Al is het dan maar in mijn hart. Ik zal mijn God met lofgezangen eren, terwijl ik nog op aarde mag verkeren. 104 vers 17. Verhef dan waar u ook bent, uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.